Dames en heren, van harte welkom. We doen net of we opnieuw beginnen bij dit tweede deel van de commissie Bedrijvigheid, die gisteravond mede door mijn toedoen pas om 11:55 gesloten is. We gaan proberen het vandaag iets eerder af te maken. Ik begrijp dat meneer Van Lent ambities heeft om 10:00 thuis te zijn, dus we zullen er bij zijn bijdrage op letten. Nee, ik zeg het. Mij moet één ding van het hart. Bij binnenkomst hier, u heeft al gezien, ik ben wat later binnengekomen. Dit is een openbare vergadering en het is zonder sleutel niet mogelijk om deze openbare vergadering bij te wonen. Dat vind ik merkwaardig.
Ik weet je.
Dus dat wil ik gezegd hebben. Dat laat ik aan u. Ik constateer in ieder geval dat het wat wringt. Wat wij open hebben staan van de vergadering van gisteravond is agenda punt 13, de jaarrekening. En daarbij gaat het om de programma's 4, 6 en 7. U heeft gisteren ook gehoord, voor zover u aanwezig was, dat de wethouder economische zaken van mening was dat programma punt 6 in grote lijnen behandeld was omdat er een economienota aan vooraf ging. En die heeft vriendelijk, eerder dringend, ons allen aangekeken met de vraag of we dat met hem eens waren. Dat waren we met hem eens. Dus hij is vanavond niet aanwezig. Dus ik hoop dat u de zaken met betrekking tot hoofdstuk 6 inderdaad kort weet te houden. Ik wil graag beginnen met hoofdstuk programma 4. Wie van u mag ik daar over het woord geven? Verrassend. In principe programma voor programma. En in twee termijnen ook. Afgelopen dinsdag met de commissie Leefomgeving heeft mijn collega Beekhuizen dezelfde werkwijze gevolgd. En volgens mij was het een buitengewoon pragmatische werkwijze. Nee, maar goed. Ere wie ere toekomt is dit. Ja, meneer Erkens, gaat uw gang.
Ja, dankjewel voorzitter. Vorige week sprak ik met mijn buurman en het gesprek kwam toevallig over veiligheid. En het ging niet alleen over auto-inbraken en diefstallen en brandweer die uit moet rukken, et cetera. Maar de veiligheid zoals die hier verwoord is in dit hoofdstuk. Iedereen in de gemeente Renkum kan hier ook op langere termijn in rust en veiligheid opgroeien en wonen. En toen vroeg hij aan mij van, jij zit in de raad en hij wist dat we bezig waren met de jaarstukken. Vind jij nou dat de veiligheid in deze gemeente in 2016 is toegenomen of afgenomen? Nou, ik had daar geen antwoord op, dus ik denk, ik zal toch eens in die stukken gaan kijken. Dus ik heb die paragraaf uit het hoofdstuk erbij gehaald, hoofdstuk 4. En dan lees je die visie. Nou, het is best wel een mooie visie, hè. We hebben maanden geleerd wat visies zijn, dus daar past deze wel in. En dan kijk ik zo eens en dan zie ik daar staan, ik pak er zomaar wat willekeurig uit, BOA-taken. In 2016 werkten we succesvol samen met Arnhem voor de inzet van handhavingscapaciteit bij evenementen. En dan komt de bomenverordening, die hoort ook bij veiligheid. En er staat ook iets in over de ODRA, dat de taken overgedragen zijn aan de ODRA. En dan lees ik verder en dan ben ik er heel snel doorheen. Dan kom ik op pagina 50 en dan krijg je de bekende staat met middelen. Maar daar mochten we het niet over hebben vandaag, dus dat doen we de volgende keer wel. En ik moest hem zeggen van, ja, ik kan jou geen antwoord geven op die vraag. En ik dacht tegelijkertijd van, nou, we spreken hier vanavond met elkaar over de verschillende hoofdstukken. Dus ik leg de vraag hier gewoon maar neer bij de portefeuillehouder of bij het college. Is Renkum in 2016 veiliger geworden?
En misschien dat de portefeuillehouder... Ja, voorzitter, even ter interruptie. Als ik even mag, we hebben ook een overleg met de politie waarin we halfjaarlijks worden geïnformeerd aan de hand van hele duidelijke slides. Om in ieder geval dat stukje veiligheid, wat toch bij de mensen heel erg op de agenda staat, wordt toegelicht. En erg duidelijk moet ik zeggen, ik ben er erg enthousiast over. En u als raadslid kan dan heel goed vertellen dat erg vooruit is gegaan.
Ja, ik ook. Daar ben ik ook enthousiast over. Het informeel overleg wat we gehad hebben nog met de vorige portefeuillehouder. Maar hier is een visie over veiligheid en die staat, in Renkum kan hier iedereen op langere termijn in rust en veiligheid opgroeien. En dat is een wat ruimer begrip dan veiligheid. En vandaar mijn vraag, is de portefeuillehouder in staat om daar een antwoord op te kunnen geven op die vraag?
Dank u wel, mevrouw de Groot.
Ja, voorzitter. Ik heb begrepen dat gisteravond ook in de commissie de jaarrekening van de VGGM besproken is. En daar had onze fractie een aantal vragen bij en die zouden vanavond door het college beantwoord worden. soort uitgesteld gegeven. En ik dacht, nou, dat hoort dan bij veiligheid, want er zijn ook geen andere agendapunten, dus ik moet het ergens kwijt. En dat ging over de aanrijdtijden van de ambulances. De norm was 95% binnen 15 minuten. Die was niet gehaald in 2015, dat was 90%. Het is nu bijna wel 95%. De vraag is in hoeverre de verwachting is dat in 2017 dat percentage wel gehaald gaat worden. Kunt u ook uitleggen waarom u stelt dat de kleine structurele beleidsintensivering van 15.000 euro per jaar acceptabel is gezien de onderbouwing? En daarnaast staat in het raadsvoorstel dat er over 2015 190.000 terug is gekregen en over 2016 111.000. En dan is de vraag, kunt u uitleggen waarom wij geen zienswijze indienen om in 2018 de verhoging niet te accepteren? Want het zou natuurlijk logisch zijn om dat uit de dekking te doen van het overschot van 2015 en 2016. Nou, ik hoop dat daar een vraag, dat er beantwoording kan komen. Ik weet niet, maar ik zie de wethouder heel moeilijk kijken. Maar goed, dat wacht ik dan maar even af. Ik heb
Als ik u even mag onderbreken. U stelt een tweetal vragen die gisteren ook gesteld zijn bij een ander agendapunt. Ik kan me voorstellen dat met betrekking tot die aanrijdtijden dat passend is binnen dit hoofdstuk weer. En dat u van mening bent dat, frappé toujours, dat u de vraag maar beter dubbel gesteld kunt hebben. In de hoop dat het college op enige termijn hem toch een keer beantwoordt. Met betrekking tot de jaarrekening van VGGM hebben we gisteren afgesproken dat het een sterstuk zal zijn. Dus ik ga ervan uit, en daar was uw fractie het ook mee eens, dat dat punt afgehandeld is.
Ik heb begrepen dat wel de beantwoording wel van belang is. En, maar goed, ik zal het met mijn fractie overleggen en ik neem aan dat er gewoon nog een antwoord op komt. Ik bedoel, als dat toegezegd is,
nee, dat zeg ik u, dat is niet toegezegd. Er is afgesproken dat het een sterstuk was en daarmee was dat punt klaar.
Oké, ik neem het mee. Ik wou verder nog een vraag stellen ook over hoofdstuk 4. En dan eigenlijk combinatie pagina 49 en 47. En dan gaat het over de over jeugd. Op pagina 49 staat onder jeugd dat er zich geen bijzonderheden hebben voorgedaan. En in pagina 47 staat dat dat daar juist wel meer signalen van overlast en crimineel gedrag zijn door jeugdigen. Wij vragen ons af hoe zich dat tot elkaar verhoudt. En wij zijn van mening dat, dat je sociale vraagstukken niet moet oplossen met handhaving. En is er dan ook sprake van een integrale benadering vanuit preventie gedacht of is handhaving dus vanuit politie... apparaat, is dat belangrijker. Dat was het wat betreft hoofdstuk 4.
Dank u wel, mevrouw Meijnhout.
Voorzitter, programma 4, bladzijde 48. Hoe staat het nu precies met onze BOA's? Er was een BOA groen en een BOA grijs, maar beide voor slechts een deel. Eén is er weg of gaat er weg. Wat kan dan doen we nog aan BOA-taken? Is dat te weinig geweest in 2016? Op de informatieavond met de politie was de politie ook niet echt enthousiast over de te geringe BOA-inzet. Toename van de overlast van verwarde personen, dus even heel veel aandacht voor geweest. Maar hoe staat het daar nu mee? Wat is er aan gedaan? Welke activiteiten zijn er geweest om dit in goede banen te leiden in 2016? Hetzelfde geldt eigenlijk met de woninginbraken. We hebben veel last gehad van woninginbraken. Er zijn mobiele lichtborden ingezet, de politie heeft meer rondgereden. Is het nu over? Wat is er nog meer gebeurd? Je hoort er dan ook weer niks meer van. Dat waren ze.
Dank u wel, meneer Schierone.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, van ons uit ook maar één vraagje en ook die gaat weer over de BOA-taken. Op pagina 48 wordt gerept over de succesvolle samenwerking die al eerder is gememoreerd. Op pagina 164 staat dat er een onderbezetting is. Dus die twee dingen conflicteren volgens mij een beetje bij elkaar. Dus daar graag wat duidelijkheid over. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van Lent.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de vraag van de BOA is al gesteld, zal ik niet weer herhalen. Dus minder capaciteit, maar wat betekent dat? En is dat voldoende nu, ja of nee? Of wordt het nogal zodanig, wordt het een contravacature, dan komt er nog extra formatie? Of komt er extra personele inzet, moet ik zeggen? Want de formatie hebben we al bekostigd, daar is financiering volgens mij voor. Dan staat er in de doelstelling, of nee, in de voortgang, daar wordt gesproken over, er staat één zin die mij triggerde, en daar had ik graag een reactie op gehad van het college. Er is niet alleen sprake van een relatieve toename van incidenten door het melden, maar ook van absolute incidenten, met name vanaf augustus 2016. En dan gaat mij het even om, dus het is een toename, maar waar bestaat die dan uit? En dan wordt het op het jeugdigen wordt het afgewenteld door het samen te werken. En het aanspreken van ouders, zowel als jeugdigen op hun gedrag, inzet en beperking en indringing, zou dat dan moeten verminderen, kennelijk. Maar ik vind het een beetje een cryptische zin zoals het hier verwoord staat. Dus ik had er graag wat meer helderheid over met name de toename van het geheel.
Dank u wel, meneer Arlofsen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is aardig als je helemaal aan het eind van de rij zit, dat de meeste van de dingen die je wilt vragen al gevraagd zijn. Dan rest voor mij nog een kleine observatie die ik wel leuk vond om met u te delen. Als je kijkt naar het programma Veiligheid en het negatieve saldo dat daar is, is heel gering. En het is bijna volledig verklaarbaar door extra kosten in het kader van het onschadelijk maken van explosieven. En ik vind het aardig om op te merken dat binnen dit programma het juist die extra veiligheidsmaatregel is geweest die deze kostenoverschrijding heeft veroorzaakt. Dus binnen veiligheid een extra veiligheidsmaatregel. Vond ik wel aardig om met u te delen.
Dank u wel. Is een van de collegeleden bereid hier antwoorden te verschaffen?
Ik kan niet alle antwoorden geven uit de portefeuille van de burgemeester, dus ik verwacht dat er daar nog een paar van toch achteraf moeten komen. Over jeugd in relatie tot veiligheid. Ik snap dat u die verwarring krijgt, maar we hebben juist ingezet op met het sociaal domein om de veiligheidsportefeuille te versterken. En dat is precies wat ik straks ook al aangaf met zo'n schakelpersoon. Je kunt hard handhaven, maar wat help je daar een jongere mee verder? Soms is het nodig, maar sommige jongeren kun je beter via een ander traject naar gewenst gedrag leiden. Dus die combinatie die wordt gemaakt. Als het gaat om wat er staat beschreven in programma 1... dan hebben we geen enorme calamiteiten gehad in instellingen of ontsporingen met van alles en nog wat. Bekijk je met de bril van veiligheid, dan hebben we last gehad van overlastgevende jongeren in Renkum. En daar hebben we een traject ingezet die dan weer uit programma 1 kwam. Het heeft recent ook nog een mooi stuk over in de krant gestaan, dat er een aantal jongeren die we hebben kunnen koppelen aan het nieuwe jongerenwerk nu zelf activiteiten aan het organiseren zijn. En die kwamen uit die groep overlastgevers. Dus wij denken dat dat een mooie werkwijze is. De ambulances. Wij streven in de hele veiligheidsregio naar de aanrijdtijden die binnen de gestelde termijn en wel op 95%. En ik zeg er nadrukkelijk bij streven, want ook hiervoor geldt, soms is meten, zegt het niet zoveel. Wij willen in principe zo snel mogelijk ergens zijn, maar ook ambulances hebben te maken met een vrachtauto die staat uit te laden ergens en moeten keren en via drie andere straten. En dan hebben ze de aanrijdtijd net niet gehaald en daarmee komen we onder die 95%. Er is vorig jaar geïnvesteerd in de veiligheidsregio in extra ambulances. En dat is dus te zien in een stijging van het percentage op tijd gekomen ritten. De financiële vragen die gesteld zijn. Het lijkt handig om te gaan verrekenen als je meer geld wil uitgeven en je krijgt van andere jaren geld terug om dan daar zo'n exercitie mee te maken. Maar dat is in de praktijk helemaal niet zo handig. Omdat je dan geldstromen door elkaar heen gaat laten lopen. Dus dat is het antwoord waarom er niet verrekend wordt. En de investering bij de VGGM, dat is een relatief klein bedrag voor de nieuwe maatschappelijke taken die erbij komen. En dat is waarom het ook te rechtvaardigen is. Er moet gewoon meer werk verzet worden. Er komen meer taken bij de veiligheidsregio's te liggen. Ik heb er nog één. Toezicht op personen met verward gedrag. Ook dat is een thema, dat is een landelijk thema en dus is het ook een thema in onze regio. Ik heb zelf heel erg gepleit bij de veiligheidsregio om te kijken of we met een psycholance of iets dergelijks kunnen gaan rijden. Dat is heel succesvol in de grote steden. En daar heeft u precies het probleem met onze veiligheidsregio te pakken. In die grote steden is een relatief klein gebied waarin psycholances rijden. En ook met dichtbij mogelijkheden om dan met mensen op een plek te brengen. Als je naar onze veiligheidsregio kijkt, hoeveel moet je er dan hebben? We hebben al problemen met die reguliere ambulances gehad, omdat de afstanden gewoon veel te groot zijn. Hè? Ik was vandaag in Didam, dat zit er dan net buiten, maar dat scheelt niet veel, want Zevenaar zit er nog wel in, Rijnwaarden zit er ook nog in. Als je bedenkt dat de hele regio doorloopt tot en met Nijkerk, dan wat heb je dan aan een zo'n psycholance? Dus dat lijkt niet de oplossing. Maar hoe we dat dan wel moeten doen om ook te zorgen dat de politie niet met oneigenlijk werk bezig is. Ja, dat is nog wel een uitdaging. Dus daar hebben we in beeld, proberen we aan te werken, maar het is wel een uitdaging.
Dank u wel. Ik begrijp dat de rode draad die men hier aan de tafel vanavond had over de grijze en groene boa's, dat u die vraag meeneemt in de richting van de burgemeester. Dank u. Heeft u nog een tweede termijn? Meneer Erkens.
Ja, de wethouder heeft al aangegeven dat ze niet op alle vragen antwoord kan geven. Dat geldt dus ook de vraag die ik gesteld heb. Er komt nog een schriftelijke reactie op van het college, neem ik aan.
Ik mag hopen dat het zo is. Iemand anders nog voor de tweede termijn? Nee? Wenst u nog antwoord te geven op de allerlaatste vraag of is knikken voldoende?
Ik hoop dat de burgemeester dat ook kan. Zitten natuurlijk pas drie dagen.
Dank u wel. Ik gaf u al aan dat programma 6, dat eigenlijk gisteravond afgekaart is. Bent u dat met me eens of wilt u daar toch nog een vraag over stellen?
Ja, voorzitter, checkt u het maar. Ik heb er nog één vraag van een collega die ik wil stellen. Airborne afspraken. Wat heeft dit nu voor de gemeente Renkum opgeleverd? We zouden een voortrekkersrol gaan spelen. Hoe lopen de afspraken nu en wat levert dat voor Renkum op?
U doelt op de samenwerking tussen de Airborne gemeente en deze. Ik stel voor dat we de vraag meenemen in de verslaglegging. En die kan beantwoord worden. Ah, kijk aan.
Voor niks gekomen.
Excuses dat ik snel was. Wethouder, ga de gang.
Ja, dank u voorzitter, want dat is het onderdeel recreatie en toerisme. Dat mag ik dan tot mijn portefeuille rekenen. U weet dat wij, en met wij bedoel ik de vier airborne gemeentes, vorig jaar in september bij de herdenkingen in Ede op de hei, toen de luchtlandingen werden uitgevoerd, samen met de provincie en met het veefonds, met z'n zessen, een convenant hebben ondertekend om te gaan samenwerken. En we hebben ook daarvoor een budget extra ter beschikking gesteld. Van 100.000 euro per jaar voor een periode van 3 jaar. Dat 100.000 euro wordt door al die 4 gemeentes opgebracht. En daarmee doen we een aantal dingen. We hebben een extra budget om een eenduidige marketing en communicatie te verzorgen vanuit de 4 Airborne. Dus zeg maar een beetje iets met, niet alleen maar iets met een logo, maar ook een heel duidelijke gezamenlijke communicatie en marketing. Een tweede is dat wij een bijdrage leveren met de 4 gemeentes aan de Liberation Route. Een vaste bijdrage om de Liberation Route financieel te ondersteunen. En een derde is dat we een coördinator hebben aangesteld die in het, laat ik zeggen, relatief verdeelde veld van allerlei organisaties, stichtingen, verenigingen en individuele mensen die zich met het airborne thema bezighouden vanuit, zeg maar, herdenkingsoogpunt of vanuit toeristisch oogpunt of gewoon allerlei gegevens verzamelen op een bepaalde plek waar iets gebeurd is, om daar, laat ik zeggen, wat zaken te coördineren. U moet zich voorstellen dat dat heel vaak hele enthousiaste verenigingen en instellingen zijn die drijven op 1 of 2 of soms 3 hele enthousiaste mensen. Soms al mensen die zich tientallen jaren met het onderwerp bezighouden. En wat je natuurlijk wil voorkomen is dat je wil bevorderen dat er een soort structuur ontstaat en dergelijke, om te voorkomen dat kennis en kunde en allerlei dingen die verzameld zijn, nou, ineens wegraken of verspreid raken of iets dergelijks. En die samenwerking moet dus eigenlijk tot een soort structuurversterking, zou je kunnen zeggen, in de 4 Airborne gemeenten leiden, waarmee de herdenkingen, maar ook het herdenkingstoerisme, laat ik zeggen, breder vorm krijgt. Ook niet alleen maar tot de septembermaand beperkt wordt, maar meer ook over meerdere maanden, dus het seizoen wordt verlengd, hè, om het zo te zeggen. En tegelijkertijd ook die herdenkingen en het, wat dan in het jargon heet, het nieuwe herdenken, dus niet alleen maar terugkijken op wat in september 1944 gebeurd is, maar dat ook te betrekken met, ik zeg het maar eventjes, de actualiteit van vandaag en wat vrijheid betekent, et cetera, et cetera. Nou, en daar hebben we met z'n 4 de samenwerking gezocht. En dat is die, dat convenant en de uitvoering die we aan het convenant geven.
Dank u wel. Heeft u nog aanvullende vragen, opmerkingen?
Nou, alleen, wat levert het voor ons nog op?
Het levert voor ons op dat de, ik noem het dan maar even de airborne familie, hè? Om dat woord maar even te gebruiken. Ik heb net het woord structuurversterking gebruikt. Echt inderdaad steviger toekomstbestendig wordt gemaakt. En ten tweede, doordat we daar allerlei toeristische activiteiten aan koppelen, dat er ook veel meer mensen naar de 4 airborne gemeenten komen. Zodat we het product, de airborne geschiedenis, ook toeristisch veel meer uitbuiten en er ook veel meer toeristen hier naar halen, zodat er ook toeristische producten ontwikkeld worden. Niet door ons, niet door de gemeente, maar door allerlei partijen, onder andere het Airborne Museum, maar ook door de hotels en al, et cetera, et cetera. Zodat dat leidt tot een versterking van het toerisme en een versterking van de herdenkingen. Gedurende zoveel mogelijk, dat moet leiden, niet alleen maar een concentratie in september, maar dat je echt tot een verbreding van dat toerisme, daar is ook best wel belangstelling voor. Maar dan moet je ook wel actief zorgen dat de toeristische sector daarop inspeelt. En dat willen we bevorderen.
Dank u wel. Ik ga over naar programma 7. Bij programma 4 hoorde ik klachten van meneer Alofsen dat het gas voor zijn voeten wegmaait. Dus hij mag beginnen.
Dank u wel, voorzitter. Voor het programma 7 heb ik 4 puntjes. En ik ben nu inderdaad als eerste, dus ik mag ze alle 4 noemen. 1 betreft bestuur en organisatie, 2 gaat over de belastingen en 1 over het onderdeel vastgoed. Maar ik zal het kort houden. Wat zorgen geeft is dat na een behoorlijke toename van de lasten in de gewijzigde begroting voor programmaonderdeel 7G, bestuur en organisatie, de jaarrekening weer een lastentoename op dit programmaonderdeel laat zien. Op de een of andere manier lijkt met name dit onderdeel voor onze gemeente moeilijk onder controle te krijgen. Ik realiseer me terdege dat het om een ingewikkelde zaak gaat en ik wil niet te kort door de bocht gaan. Maar om toch een voorbeeld te geven. Met de overgang van personeelskosten naar ODRA en naar de connectie, die beide in 2016 al in gang zijn gezet, hadden wij een afname van kosten in dit programma onderdeel verwacht. Kan het college ons bevestigen dat die afname ten gevolge van ODRA en connectie ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden? En graag vernemen we ook aanvullende toelichting waarom de kosten in het programma 7G blijven stijgen en welke maatregelen er in gang zijn gezet en worden om verdere kostenstijging te vermijden. Dat was één, ten aanzien van belastingen. Verder zien wij in de verslaglegging van het programma nog een zeer onverwachte beleidswijziging genoteerd. Onder 7e belastingen wordt verslag gedaan van de wijziging bij afvalstoffeninzameling, waar in 2016 gekozen zou zijn voor de invoering van DIFTAR. Graag vernemen wij of het hier gaat om een vergissing, of het gaat om wensdenken, of dat er sprake is van aankondiging van voorgesteld beleid. Bij hetzelfde programmaonderdeel, en dan bij vaststelling tarieven, wordt ten aanzien van de OZB gesproken over een jaarlijkse indexering. Ook hier vragen we weer om toelichting. Het is ons beeld dat de Raad besloten heeft tot indexering van de OZB-opbrengst en niet indexering van de tarieven. Gaat het ook hier weer om een vergissing of gaat het weer om wensdenken of heb ik weer te maken met aankondiging van voorgesteld beleid? Ten slotte, voorzitter, sta ik nog even stil bij de gerapporteerde voortgang bij het programma onderdeel 7F. Vastgoed. Tevergeefs heb ik gekeken naar een opmerking ten aanzien van de voortgang bij het afstoten van niet-kernareaal. Graag krijgen we daar nog enige aanvullingen over. Tot zover. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van Lent.
Ja, voorzitter. Ik heb een paar punten. De heer Adels die had al nodig aangegeven en daar kunnen wij ons bijna al wel bij aansluiten. In ieder geval voor op het punt de organisatieontwikkeling. Voorzitter, de organisatieontwikkeling zoals die wordt gerapporteerd, die baart ons toch wel zorg. We krijgen natuurlijk aanstaande maandag een exposé van de gemeentesecretaris hoe die ontwikkeling feitelijk is vormgegeven en hoe dat ook naar de toekomst zal zijn. En hoe dan ook de personele consequenties of personele formatie eruit komt te zien. Daar zijn we ook bijzonder benieuwd naar. Het enige wat ik nu lees uit de jaarrekening, en daar gaat het vanavond over, dat de reorganisatie, de personeeldoorvoering naar de connectie en naar de ODRA, dat is ook niet zonder slag of stoot gegaan. En dat heeft ook een grote impact gehad op medewerkers zelf. Het geeft ook de nodige onrust, ook binnen de organisatie. Ziekteverzuim is opgelopen bij sommige afdelingen, vrij fors zelfs. En er zitten mensen thuis om zogenaamd na te denken over hun toekomst. Voorzitter, het resultaat. Een grote overschrijding op P-budget. €625.000. Mocht geen bedragen noemen, maar ik noem ze wel even. Ten opzichte van de primitieve begroting. Dat is een fors bedrag, voorzitter. Als je alleen kijkt naar de andere zaken waar we mee bezig zijn. Je hebt het wel over gelijk grote bedragen als er weer een medewerker thuis komt te zitten en weer ingevuld moet worden elders. Onze vraag is nu, wat is nu feitelijk de trend? Zijn we er nu zo langzamerhand? Wat gaat er in 2017 gebeuren? Want het tekort op P is incidenteel aangegeven. Hebben we in 2017 wederom een overschrijding? En graag horen wij van u. Tot zover.
Dank u wel. D66. Mevrouw de Groot.
Ik heb een vraag over de adviesraden. Er wordt iets gezegd op pagina 60, 61. Daar wordt gezegd dat er gesprekken zijn met de adviesraden in verband met transformatiethema's en de herziening van de huidige adviesstructuur van de adviesraden. En onze vraag is, is het de intentie om die raden dan samen te voegen tot één raad? Daar zouden wij erg voor zijn. En wat zijn de overwegingen om hier zo lang over te doen?
Dank u wel. Partij van de Arbeid, meneer Erkens.
Ja, ik sluit me aan bij mijn buurvrouw voor wat betreft die adviesraden. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Blijft de jongerenraad adviseren? Of, nou dat heb jij al ingevuld. En ik sluit me ook voor een deel aan bij wat collega Van Lent naar voren gebracht heeft ten aanzien van organisatieontwikkelingen. We hadden daar heel veel vragen over, maar er is maandag alle ruimte voor. Ja. Gaan we ervan uit. Wat wij wel graag van u willen horen, dat is wat op pagina 61 staat met betrekking tot de connectie. De start is voorzien op 1 juli 2017. We hebben daar in een vorige raad uitgebreid met elkaar van gedachten over gewisseld. Wordt die datum effectief nog gehaald? Of anders, wat is de voortgang die geboekt is met de uitvoering van het besluit dat de raad heeft genomen? Als het gaat om personeel, herhuisvesting, et cetera, et cetera. Dat zijn onze vragen.
Dank u wel, college.
Voorzitter, om met dat laatste te beginnen en ook anderen die daarover gevraagd hebben, de VVD onder andere, over de connectie. Ja, zeg ik onmiddellijk tegen de heer Erkens, het is nog steeds de bedoeling om per 1 juli aanstaande de connectie van start te laten gaan, in praktische zin. Dat gaat ook gebeuren. Er is, alles staat al gepland, om het maar eventjes zo te zeggen, voor wat betreft de start. Medewerkers weten of krijgen zeer binnenkort te horen van, laat ik zeggen, wat hun plek en positie en dergelijke allemaal is. Dus dat gaat van start. Dat betekent ook, waar wij gisteravond ook eventjes over gesproken hebben, dat dan uitgemaakt moet gaan worden en nu bekeken wordt welke medewerkers op welke locatie precies te werk worden gesteld. Hè. Ik roep nog even een herinnering voor degenen die er gisteren wellicht niet bij waren, dat de bedoeling is dat een aantal medewerkers van de drie gemeentes verdeeld worden voor die bedrijfsvoeringsonderdelen die dan in de connectie opgenomen worden over de drie gemeentes. Dat kan betekenen dat medewerkers van Renkum in Arnhem of in Rhede terechtkomen en omgekeerd dat medewerkers van Rhede in Arnhem of in Renkum terechtkomen en dergelijke. Maar dat grosso modo het aantal, formatie, het aantal medewerkers in de drie verschillende gemeentehuizen gelijk blijft. Dat is eigenlijk de uitgangspunt van de hele exercitie. En dat uitgangspunt is gekozen om te voorkomen dat de connectie nou weer leidt tot een nieuwe overhead en extra aanvullende huisvestingskosten bovenop wat de gemeentes, alle drie de gemeentes, in hun eigen begroting aan huisvestingskosten en dergelijke hebben opgenomen. Dat leidt nog niet onmiddellijk, zeg ik ook tegen de VVD, tot afname van kosten. U kunt zich herinneren toen u het bedrijfsplan van de connectie dat ter kennisname heeft aangeboden, dat er ook frictiekosten zijn bij het van start gaan van de connectie. Die frictiekosten moeten over een aantal jaren worden terugverdiend. En pas daarna, na het terugverdienen van die frictiekosten, en die frictiekosten bedragen in zijn totaal over de verschillende jaren voor alle drie gemeenten samen 4,4 miljoen euro. En de verwachting is dat die over een periode van ongeveer 5 jaar worden terugverdiend. En dat daarna inderdaad voor de drie gemeenten, niet alleen van Renkum, maar voor alle drie de gemeenten, laat ik zeggen, de voordelen, de financiële voordelen, even los van de voordelen die moeten optreden in een verbetering van kwaliteit van de dienstverlening, van de bedrijfsvoering en dergelijke. Maar dit eventjes beperkt tot de financiële voordelen, dat die financiële voordelen dan laat ik zeggen, materieel worden. Voorzitter, dan zijn er wel een aantal vragen gesteld en daar ga ik dan toch maar een klein beetje aan voorbij met u goedvinden. Die eigenlijk thuis horen in de discussie en het gesprek wat we maandag met u gaan voeren. Maar ik wil wel eventjes op een paar dingen reageren. De VVD combineert dan, laat ik zeggen, een beetje het beleidsmatige en het cijfermatige. Ik wil dan ook daar niet heel erg diep op ingaan, maar een aantal van de lasten die in CVG, organisatieontwikkeling, zitten, die ook hier in deze jaarrekening zitten, die zijn incidenteel en die hebben onder andere, het staat ook in het stuk, hebben dat IKB te maken. Dat heeft te maken met een nieuwe CAO die is afgesloten tussen de VNG en de bonden. En die hebben geleid tot een aanzienlijke verbetering van de salariering en allerlei secundaire arbeidsvoorwaarden voor de gemeentelijke medewerkers. En dat zijn dus additionele kosten die nu dan incidenteel zijn, maar straks natuurlijk inderdaad structureel zullen blijven doorlopen. Nou, ik zeg niets vreemds en nieuws voor u als ik zeg dat, en daar zullen we maandag uitgebreid op ingaan, ik zeg niks nieuws als ik zeg dat er voor wat betreft de formatie en dus ook voor wat betreft de personeelskosten de zaak behoorlijk onder druk staat. U heeft dat gezien, dit jaar ook weer, dit jaar bedoel ik 2016, mee van een aantal tegenvallers op dat onderdeel in het programma 7. En daar moeten we echt een slag maken. We zullen daar uitgebreid op ingaan met u aanstaande maandag. Om u een perspectief te laten zien van hoe komt dat dan precies? Wat zijn de uitdagingen waarvoor wij, gemeente Renkum en onze organisatie, maar ook u als raad en wij als college in gezamenlijkheid gesteld zijn. Wat dat precies betekent voor de organisatie, voor de medewerkers. En welke stappen we moeten zetten, zeg ik maar eventjes, om de organisatie, voor zover dat al niet gebeurd is, klaar te stomen voor heel veel nieuwe taken en heel veel andere taken die op ons afkomen vergeleken met een aantal jaar geleden. Ik heb wel eens een keertje gezegd, ook wel tegen sommigen van u, dat in deze collegeperiode de de verschillen, de veranderingen eigenlijk zodanig snel en gebeuren en van zo'n grote impact zijn vergeleken met vorige collegeperiode of vorige raadsperiode. Ik bedoel daarmee uiteraard eigenlijk hetzelfde. Dat is echt een substantieel verschil. Er wordt veel meer van de gemeente gevraagd. Dat heeft niet alleen maar met de transformatie sociaal domein te maken. Dat heeft ook met de keuzes die we gemaakt hebben met de connectie. Maar dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld zaken die met burgerparticipatie te maken hebben. Als u ziet wat het hele proces van Doorwerth, om maar eens iets te noemen, wat dat van onze organisatie en van de medewerkers dus met name gevraagd heeft aan tijd, inzet en dergelijke. En dan noem ik niet nog een aantal andere trajecten die er op die manier lopen. Of gelopen hebben, dan is dat echt een majeure uitdaging. Laat ik het maar even zo formuleren. Nou, daar zullen we uitgebreid met u op ingaan aanstaande maandag. Maar die hebben er ook onder andere toe geleid dat een aantal taakstellingen waarvan we dachten dat die realiseerbaar en binnen handbereik waren, zoals u ook in deze jaarrekening kunt zien, niet gerealiseerd zijn. Voorzitter, ja, de VVD vraagt naar DIFTAR. Ja, in formele zin kun je dit misschien, het systeem wat we nu hebben, geen DIFTAR noemen. Maar anderzijds is DIFTAR alles wat te maken, kun je DIFTAR ook noemen, alles dat wat te maken heeft met waar enige, zeg maar, ook financiële prikkel in zit om inwoners te stimuleren tot een beter, laat ik zeggen, wat betreft de inzameling en het scheiden van restafval, zou je DIFTAR kunnen noemen, wordt in het jargon althans DIFTAR genoemd, maar dat is niet de voorbode om een ander systeem in te gaan voeren dan waarover uw raad besloten heeft en waar we dit jaar mee begonnen zijn. Voor wat betreft de OZB, voorzitter, u weet dat wij afgesproken hebben dat er laat ik zeggen, alleen met de reguliere inflatieindex rekening wordt gehouden, dat daarboven geen indexering plaatsvindt. En of je dat nou een indexering van de tarieven noemt, dan wel een indexering van het bedrag noemt. Uiteindelijk gaan wij uit van het nominale bedrag wat in jaar X is binnengehaald. En over dat nominale bedrag wordt een indexering conform laat ik zeggen, de afgesproken indexatiegetallen wordt erop doorgevoerd.
Mag ik hier nog even op reageren? Dat begrijp ik volledig wat u zegt. Maar het heeft natuurlijk wel veel te maken met de waardevariatie in woningen. En daarom hecht ik eraan om te kijken naar inderdaad de opbrengst en niet het tarief.
En exact wat we afgesproken hebben en zoals we ook handelen, zoals u in de begroting en in de jaarrekening kunt zien.
Maar de jaarrekening geeft wel aanleiding tot misverstand.
Dan hoop ik dat ik dat hierbij opgelost heb. En dan had u nog een vraag over het afstoten van niet kernareaal. Ja, daar zijn wij druk mee bezig. Ik zou maar zeggen, gelukkig wordt het niet kernareaal steeds kleiner. Hè. Dat krijg je zo als je niet kernareaal aan het afstoten bent. Ik noem nog maar eventjes een hele grote, hè, die we allemaal kennen natuurlijk, is het klooster in het dorp Renkum. Straks komen natuurlijk de scholen erbij, hè, maar dat is meer het gevolg van het feit dat scholen nieuwe schoolgebouwen krijgen. En die oude schoolgebouwen, die gaan we verkopen dan wel de gebieden tot locatie tot ontwikkeling brengen. Dat noem ik dan even niet klassiek niet kernareaal. Maar om eens iets voorbeeld te noemen, we zijn aan het kijken of we de dierenboerderij in het dorp Hilsum, of we daar afspraken kunnen maken dat iemand anders ook voor het, laat ik zeggen, het beheer en dergelijke van dat gebouw gaat zorgen. Nou, dat is dan ook niet kernareaal en daar proberen we afspraken mee te maken. In de cultuurvisie heeft u kunnen lezen dat het college het voornemens is en aan uw raad heeft voorgelegd om de concertzaal te gaan verzelfstandigen. Dat is ook iets van het niet kernareaal. En zo zijn er ook nog voor wat betreft de sportaccommodaties, hè, het kleedkamer nu waar OVC gebruik vaak, dat is gemeentelijke kleedkamer. De bedoeling is om die over te dragen. Nou, als we dat allemaal zo successievelijk achter de rug hebben, dan is het niet kernareaal al behoorlijk uitgedund. En ik hoop dat we daar voor al die terreinen die ik zo even genoemd heb, daar ook nog in deze periode, dus in het komende zeg maar, jaar wat ons nog resteert, of het kleine jaar wat ons nog resteert, daar nog tot afspraken te kunnen komen.
Dank u wel. Ik heb in mijn notitie staan dat u de vraag met betrekking tot adviesraden.
Ja, die heb ik tactisch overgeslagen, voorzitter. Ik weet dat er inderdaad gesprekken zijn voor wat betreft het samenvoegen van die adviesraden, maar ik weet er niet het fijne van, dus ik kan die vraag niet helemaal en goed beantwoorden.
Goed, dan gaan we ervan uit dat die vraag doorgezet wordt richting college. Wie van u wil nog in een tweede termijn? Nee? Dan sluit ik dit punt af. Ik heb gisteravond al geconcludeerd dat agenda punt 14, de ingekomen stukken, dat daar alleen punt 14b ter sprake zou gaan komen. En dat gebeurt in de eerstvolgende cyclus. Is inmiddels rondgestuurd, de conceptagenda daarvoor. En dan ben ik bij het punt 15, sluiting van deze vergadering. En dank ik u in ieder geval voor uw geduld dat u bereid was terug te komen en de vergadering van gisteravond nog even af te maken.